Uit Gods heilig en onfeilbaar woord lezen wij samen Genesis 22 en daarvan de eerste 19 versen. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongeren: Blijft gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en leidde het op Isaac zijn zoon en hij nam het vuur en het mes in zijn hand. En zij beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide: Mijn vader. En hij zeide: Zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Zie, het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had, en Abraham bouwde aldaar een altaar, en hij schikte het hout, en bond zijn zoon Isaac, en leidde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: Zie, hier ben ik. Toen zeide hij: Strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige van mij, niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: De Heere zal het voorzien, waarom heden ten dagen gezegd wordt: Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide: Ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weer tot zijn jongeren en zij maakten zich op, en zij gingen samen naar Berseba. En Abraham woonde te Berseba. Roelof en Coraline, met Gods hulp wil ik jullie als trouwtekst meegeven Genesis 22 vers 19b. De laatste woorden uit vers 19. En Abraham woonde te Berseba. Tot zover. Wij letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats is dat een wonen om Christus wil. In de tweede plaats is dat een wonen als vreemdeling. In de derde plaats is dat een wonen onder Gods eed. Abraham woonde te Berseba. In de eerste plaats een wonen om Christus wil. In de tweede plaats een wonen als vreemdeling In de derde plaats een wonen onder Gods eed. Nu wil ik in de verste verte, bruidspaar, jullie niet vergelijken met vader Abraham, de vader van alle gelovigen. Maar ik zat me wel zojuist te bedenken, Roelof, wat heb je de laatste jaren, moet ik misschien wel zeggen, gezworven op deze aarde. En nu hebben jullie gekregen wat je o zo graag wilde en wat we jullie voor het tijdelijk leven ook echt wel gunnen, een plekje om te wonen. Alleen, de vraag is vanmiddag, en dat geldt niet alleen voor jullie als bruidspaar, maar dat geldt voor ons allen, of ons wonen lijkt op dat wonen van Abraham. Waar het dan vanmiddag in de eerste plaats om gaat, dat is dat wij er iets van weten dat we door het geloof de voetstappen van Abraham hebben leren drukken. Of met andere woorden, wat is het noodzakelijk om wederom geboren te worden? Want Abraham, en zeker in deze geschiedenis, wordt ons voorgesteld niet alleen als de vader van alle gelovigen. Dat betekent, zoals God Abraham geroepen heeft, zo roept hij nog elk van zijn kinderen. Zoals God Abraham gerechtvaardigd heeft door het geloof in de belofte, zo rechtvaardigt hij nog elk van zijn kinderen. En zonder deze zaken bent u geen geestelijk kind van Abraham. Maar Abraham wordt ons vanmiddag ook getekend tot een voorbeeld van geloof en van gehoorzaamheid. Dat is toch wel een machtig hoofdstuk wat wij samen gelezen hebben. Dat deze stille man onder het Oude Testament slechts gehoorzaamt. Want de Heere geeft hem in de geschiedenis die wij samen hebben gelezen zo'n onmogelijk bevel. Een bevel dat zo dwars tegen voorgaande beloften indruist. Dat Abraham misschien hier wel alle reden heeft gehad en alle recht van spreken heeft gehad om te zeggen, maar Heere, dat kan niet. Wat zal Abrahams hart van vreugde zijn opgesprongen toen hij de stem van zijn liefste hoorde, geloof het maar, toch? Weet u wat dat is, om de stem van de liefste te horen? Als dat woord open gaat voor je ziel, als je een kus mag krijgen van Jezus' mond, als het de Heere behaagt om zo laag af te dalen en in zijn dierbare woord te verschijnen aan je ziel, wat zal Abraham een vreugde hebben gehad toen hij die stem hoorde? Maar wat zal er door die stille man heen gegaan zijn toen dat onmogelijke van hem gevraagd werd om de enige zoon die hij had, het liefste wat hij had op deze aarde, zijn Isaac, waar hij jaren geleden samen met zijn vrouw Isaac in handen hebben gelachen, omdat ze hebben beproefd, waar bevonden, dat God een waarmaker is van zijn woord. Toen hebben ze de duivel, toen hebben ze de hel uitgelachen, omdat ze hun Isaac vast mochten houden. En juist deze Isaac wordt bevolen om tot een brandoffer de Heere te offeren, het liefste wat hij had. Staat God nou bovenaan, Roelof of Coraline? Wie staat er nou bovenaan, Coraline? En wie staat er nu vanmiddag bovenaan in ons leven? Want God eist vanmiddag rechtvaardig ons aller leven op. Daar duidt het woordje brandoffer op. Een brandoffer moest in zijn geheel geofferd worden, op het altaar worden neergelegd. En niemand heeft vanmiddag het recht om zich aan die eis te onttrekken. Kijk, als dan zo'n geschiedenis voor ons ligt vanmiddag, dan voelen wij wel aan de noodzaak van wedergeboorte. En de noodzaak van waarachtige bekering. Is dat een reden waarom je straks je knieën wil buigen en de levende God een zegen wil afsmeken, omdat je het voelt dat het onmogelijk is onbekeerd dat huwelijksleven in te gaan? Kom, is er vanmiddag een die in de knel is gekomen door genade, onbekeerd niet te kunnen leven? Onbekeerd sterven is ontzaglijk, maar als Gods geest ons leven binnenkomt, dan ga je zien dat je onbekeerd leeft en dat je niet onbekeerd kunt leven en dat je niet onbekeerd mag leven. En dan die grote Abraham, maar dat mag ik toch wel zeggen, de vader aller gelovigen, als het onmogelijke in zijn leven wordt gevraagd, de man gehoorzaam. Zelfs vroeg in de morgen maakt hij alles gereed en maakt hij zich klaar om te gaan naar een van die bergen die God hem wijzen zal om daar zijn zoon te offeren. Daar was niet alleen die bloedband Isaac, maar in Isaac had hij de verzekering van de Christus. Dat was het. Dus hij raakte niet alleen zijn jongen kwijt. Deze man raakte als het ware zijn geloof, zijn bekering. Hij raakte de gemeenschap met God. Hij raakte de hemel. Hij raakte het eeuwige leven kwijt in zijn Isaac. En toch, hij ging de berg des Heren op. Dat is een berg waarop de Heere ons geheel en al voor zichzelf opeist. Wel, deze Abraham is tot een voorbeeld gesteld van alle gelovigen. En in hem hebben wij gelezen, zouden al de volkeren der aarde gezegend worden. En natuurlijk betekent dat niet dat alle mensen naar de hemel gaan. Hoort u eigenlijk vanmiddag die ontzaglijke zin? Dat niet alle mensen naar de hemel gaan. Dat roept ons die ontzaglijke keerzijde op. Niet iedereen, en al zeker niet van nature, is een kind van Abraham, zoals de schrift dat bedoelt te zeggen. Abraham wordt hier gesteld tot een voorbeeld van alle gelovigen en al de volkeren der aarde die zouden in hem gezegend worden. Dat wil zeggen dat God met Abraham een nieuw begin heeft gemaakt. Dat is ook zo. In die eerste 11 hoofdstukken dan zie je dat eigenlijk de wereldgeschiedenis in den brede beschreven wordt. En dan behaagde de Heere om één man uit die afgoderij te trekken en tot zijn kind te maken en tot een erfgenaam van het land Kanaan te maken en tot een vader te maken van vele volkeren. En uit die ene man zal later de Messias geboren worden. Dus God die verengt, die versmalt als het ware de genade. En hij gaat de komende eeuwen alleen met Abraham en zijn nakomelingen verder. Zij hadden de godsopenbaring. Zij hadden het evangelie. Abraham en zijn nageslacht. En toch... Toch heeft de Heere reeds in het begin aan Abraham beloofd dat al de volkeren der aarde, dat wil dus zeggen dat uit al de volkeren der aarde er geestelijke nakomelingen geboren zouden worden. Dat is groot, dat is machtig groot, dat is verkiezende liefde. Maar dat is vanmiddag dus ook zo noodzakelijk, Rolof en Coralien, dat dat gebeurt in ons leven. Daarin zijn jullie min of meer opgevoed. Min of meer op gewezen vanuit de opvoeding, vanuit de christelijke leer, dat is ons verkondigd, de noodzakelijkheid van de wedergeboorte, de noodzakelijkheid van de gelovige vereniging met de Heer Jezus in ons leven. Dat zijn de kinderen van Abraham. En Abraham wordt hun vader genoemd. Kijk, dat betekent ook... Als wij een geestelijke nakomeling van Abraham zijn geworden door genade. Dat wij dan ook de voetstappen van Abraham gaan drukken. Want God bekeert niet alleen zijn kinderen zoals Abraham bekeerd werd. Hij roept niet alleen zijn kinderen zoals Abraham geroepen werd. Hij rechtvaardigt niet alleen zijn kinderen zoals Abraham gerechtvaardigd werd. Hij beproeft ook zijn kinderen zoals Abraham beproefd is geworden. Elke keer weer opnieuw, dan gaat de Heere zijn eigen werk door het vuur heen louteren, zodat alleen zijn werk overblijft. Zodat ook alleen het naakte woord overblijft in hun leven. Kijk, er zal je vandaag van alles en nog wat toegewenst worden, daar ben ik vast van overtuigd. En iedereen, we hebben dat verhaal gehoord vanmorgen, zal je vooral een lang en een gelukkig leven toewensen. Maar de kinderen Gods hebben het allergelukkigste leven. En tegelijkertijd worden ze gemangeld onder de beproevingen Gods. En toch wens ik je dat toe, hè? Dat je zo'n leven mag leven. Al de dagen van je leven. Dat er een waarachtig geloof mag geplant worden in jullie harten. Een beproefd geloof. Elke keer weer opnieuw. En Abraham woonde te Berseba. Hij mag gaan wonen in het land der belofte. God heeft dat land uitverkoren, Israël. Ik weet wel dat de schrift over Israël zegt dat het een land is vloeiende van melk en honing. Dat het een land was uitermate vruchtbaar. Dat er 2 keer per jaar rijkelijk geoogst kon worden, indien de Israëlieten zich hielden aan dat verbond dat God met hen had gemaakt. Indien ze in ieder geval wandelden in de uitwendige weg om gehoorzaam te zijn. Maar toch, als je Israël vergelijkt met tal van andere landen op de wereldkaart, dan stelt dat land eigenlijk niet zoveel voor. Wat grootte betreft niet, en wat natuurschoon betreft niet. Jazeker, dat is nu Gods uitverkiezing. Hetgeen niet is, want God verkiest altijd hetgeen niet is. Opdat niemand zal roemen in zichzelf, opdat er maar 1 roem zal overblijven. En dat is wat God gedaan heeft. Onthoud dat goed. Want de mens ziet aan wat voor ogen is en hij jaagt naar hetgeen wat voor ogen is. Maar dat is niet uit God. God verkiest wat niet is. En het onedele en het verachte, dat heeft hij uitverkoren. Opdat hij hetgeen dat iets is. Opdat hij hetgeen dat edel zou zijn in onze ogen, beschaamd zou worden. Kijk, daar mag Abraham wonen. In een land waar misschien menig een zijn neus voor ophaalt. En tegelijkertijd is dat ook een land waardoor al de eeuwen heen omgestreden is. Tot op de dag van vandaag. Dat hoeft ons eigenlijk ook weer niet te verwonderen. Omdat het Gods land is. Weliswaar is heel de aarde het eigendom des Heren. We hebben het gezongen. Maar in het bijzonder heeft hij uit heel die wereld die kleine landstreek Kanaan uitverkoren. Opdat hij daar de Messias geboren zou laten worden. Daarom is er altijd gevochten om die paar vierkante kilometer van het land Kanaan. Daar mag Abraham wonen. Hij heeft een plekje gekregen van de Heer. En nu is het in zijn algemene genade dat jullie ook een plekje van de Heer gekregen hebben hier in Scherpenissen. Dat hadden we zomaar door de jaren heen dat we elkaar kennen, Roelof, misschien helemaal niet verwacht. Helemaal niet verwacht. En toch een plekje gekregen. Beseffen wij dat? Dat de aardbodem ons nog draagt. Heb je ooit je wel eens afgevraagd waarom scheurde de aarde niet, zoals bij Korach, Datan en Abiram? Deze goddeloze mensen die opstonden tegen het wettige gezag van de Heere, werden zo weggenomen, leven verzonken ter helle. Maar zou u zich vanmiddag boven die mannen willen stellen? Denken wij soms dat wij het er beter hebben afgebracht dan de genoemde voorbeelden? Is het ons wel eens een wonder dat de aarde nog draagt en dat de hemel nog spaart en dat we in zijn algemene goedheid nog een plekje op deze aardbodem hebben gekregen? Ook voor die algemene genade heeft Christus zijn bloed gestort. Dat er nog in zekere zin leven mogelijk is op deze wereld. En dat het niet één complete hel is. Want dat is straks ook de hel. Niet alleen dat God daar is met zijn rechtvaardige toorn. Maar dat de mensen elkaar niet kunnen verdragen. Dat er overal in hun geweten benauwd zal zijn. Kijk, dan is het nog een wonder, hè? Dat de Heere nog twee mensen samenbrengt. Dat er nog liefde mag zijn. Dat er nog ergens een dak boven je hoofd is. Ook verworven die algemene genade. Door het dierbare lijden en sterven van Christus. O God, als ik dat vanmiddag zie, wat ben ik dan een groot beest bij. Wat kan ik dan in mijn leven er wat uitbrallen? En wat kan ik dan leven, eten en drinken en vrolijk zijn, zonder dat ik enigermate besef dat die algemene zegeningen verworven zijn door hem die een vloek geworden is? Maar als al die volkeren der aarde gezegend worden, dan worden zij gezegend niet omwille van Abraham, maar dan worden ze gezegend omwille van die nakomeling van Abraham. De apostel Paulus getuigt ervan in Galaten 3, om Christus wil, om Christus wil. En dan weet ik wel dat het woordje wonen vanmiddag in het bijzonder in het Hebreeuws betekent dat Abraham daar in zijn gunst woont, in Gods gunst. Dan kun je wonen op deze wereld, anders niet. Maar evenwel is het toch waar dat we ook nog in zekere zin onder Gods gunst mogen wonen op deze aarde. Wat een wonder. Kijk, ik vroeg vanmiddag, hè, zou u uw wonen eens naast dat wonen van Abraham willen leggen? Zou dat eens willen, bruidspaar? En zou je daar eens aan willen denken, al de dagen van jullie leven, als je straks je huisje mag gaan bewonen, zeg je, is dat nu een plekje in Gods gunst? Heb ik dat nu van de Heere toebedeeld gekregen? Laten we maar eerlijk zijn, een mens zoekt wat op deze wereld. We zijn van die gelukzoekers, van die schatgravers. Zonder ons enigermate te bekommeren dat het beste plekje op deze wereld verdiend is door Christus. Maar het beste plekje op deze wereld is dat plekje dat we uit zijn hand hebben gekregen. Door hem toegewezen. Abraham woont daar om Christus wil. Maar voor Christus was er geen plaats op deze aarde. Toen hij geboren werd, was er geen plaats voor hem. En ik vrees op een dag als deze, in de gesprekken die wij samen hebben, dat er geen plek is voor hem. Wat is er menig huwelijk zo arm, hè, Rolf en Coraline, we hebben er samen over gesproken. Menig huwelijk zo arm, omdat er geen plaats is voor Christus. Omdat wij het achterste van onze tong niet aan elkaar durven laten zien. Omdat we nog nooit in werkelijkheid het hart hebben gedeeld met elkaar als man en vrouw armen. Als je als man en vrouw nagenoeg alles deelt, behalve dat ene. Dat die lieve naam van de Heere Jezus niet gevonden wordt. Nauwelijks op onze lippen komt. Laat staan dat we vanuit ons hart mogen getuigen hoe hij in ons leven is gekomen. En zich heeft willen openbaren. Abraham, hij mag daar wonen om Christus wil. Voor hem was er geen plek op deze aarde. Toen hij geboren werd, toen stond daar niet een koor. Hoe zal ik u ontvangen? Toch? Wees maar eerlijk vanmiddag. Wie is dit godshuis binnengekomen met het diepe verlangen? Is het daarom de reden dat jullie je knieën willen buigen? Dat er een smeking is om de openbaring van de Heere Jezus. Dat enige en dat bestendige goed. Het enige wat geluk kan geven. Het enige wat ons vrede kan geven. Als we met de ogen van het geloof die dierbare van God geschonken zaligmaker mogen aanschouwen. Dwaas dat ik ben, toch? Ik zoek het geluk in het huwelijk. Ik zoek het geluk in de kinderzegen. Ik zoek het geluk in de schatten van deze wereld. Maar vanmiddag mag ik u wijzen. De ware vrede, het ware geluk. Alleen in die ene naam onder de hemel gegeven. Tot zaligheid. Maar met Jesaja zegt de natuurlijke mens vanmiddag. We hebben hem niet geacht. Toch om Christus wil mag Abraham daar wonen. Omdat Christus een vloek geworden is. Maar ach, voor hem geen plek. Hij getuigt het zelf, hè, tijdens zijn omwandeling op aarde. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij zijn hoofd kan neerleggen. En als hij daar hangt aan het kruis, dan gaat er in vervulling dat er inderdaad geen plek voor hem is op deze aarde. De mensen hebben uitgeroepen, weg met deze kruisen. Nee, zouden wij misschien niet doen, hè? Daar zijn we nog te vroom, nog net te rechtzinnig voor. En o God, geven door ontdekkende genade, dat ik vooraan stond daar in die jollende schare mensen, en dat ik geroepen heb in mijn vrome vlees, weg met deze kruisen. En dat u die lieve middelaar, Gods en der mensen, gekruisigd wilde worden, opdat ik vanmiddag nog een plekje zou hebben op deze aarde, en groter wonder, nog een plekje zou hebben in zijn gunst. Dan smelt de mens weg. Dat ik wonen mag vanmiddag om Christus wil. En dat ik wonen mag in zijn gunst hier op deze aarde, die om mijnentwil vervloekt is. En die om mijnentwil doornen en distels heeft voortgebracht. Zie, de schrift verwijst naar hem die een vloek geworden is. Niet alleen de mensen hebben geroepen weg met deze, maar God de Vader zelf heeft zijn eigen lieve schoonzoon in zijn rechtvaardige toorn, als het ware, verzwolgen, verdelgd, uitgedelgd, weggestoten in die eeuwige nacht, toen hij daar aan het kruis, in die 3 uren dikke duisternis, het heeft uitgeroepen: mijn God, waarom verlaat gij mij? Beseffen het, ook als we deze dag, vrienden, ontvangen, en straks samen mogen zijn, beseffen we dan, dat dat verworven is door hem, die een vloek wilde worden. Kijk, dan betreed je zo anders deze wereld. Dan sta je zo anders in het leven. Ik weet wel, ook Gods kerk is menigmaal van haar plek af, niet beseffend wat het Christus gekost heeft. Een vloek, dat wil zeggen de aarde gesloten, de hemel gesloten en op de aarde geen plaats. En toch, het staat er vanmiddag. En Abraham woonde te Berseba. Mag ik dan eerst een streep zetten onder het woordje wonen? Daar mag Abraham zijn. Daar mag hij zijn tenten opslaan. Daar is zijn huishouden. Daar heeft hij zijn huiselijk leven. Het leven van alle dag. Daar woont hij in het land der belofte. Omwille van die verre nakomeling die in de dagen van Abraham nog komen moest. En die geen plaats op deze aarde wilde hebben. Christus, het woord, door wie deze aarde geschapen is. Nagaan. Als hij straks op deze aarde komt, en hij is gekomen, dan is er geen plek voor hem, en hij eist het niet voor zich op. Zie je, dat doet u die grote plaatsvervanger, toch, kinderen van God vanmiddag. Dat doet u die grote plaatsvervanger. Hij eiste geen plekje op deze aarde voor zichzelf, opdat zijn volk hier zeker zou mogen wonen. En dat zekere wonen, dat hopen we straks ook te zien in onze laatste gedachte, dat is ook een heenwijzing naar dat vaderhuis met de vele woningen. En niet alleen een heenwijzing naar dat vaderhuis dat boven is, maar ook naar die dag waarop de kinderen Gods deze aarde in rechtmatige erfbezitting zullen nemen. Want de komende dag, dan zal deze ganse aarde, waarop nu dikwijls geen plaats is voor de kerk, maar dan zal deze ganse aarde erfelijk in bezitting worden genomen door al degenen die de verschijning van hem, die een vloek is geworden, mogen beërven. En daar gaat het nou om. Ken ik nu die Christus die verstoten is? Eerst jij vooraan, Rolof, Coralien, vooraan. Dat is ontdekkend werk. En je hebt geroepen, weg met deze, weg met deze. Ik wil wel vroom zijn, ik wil wel rechtzinnig zijn. Ik wil wel een trouwdienst in de kerk. Dat hoort er allemaal bij. Maar weg met deze, met die ene naam die God gegeven heeft tot zaligheid. En die ons in de belofte van het evangelie zo liefelijk wordt aangeboden. Weg. Ik moet er niks van hebben. Want als hij het is, dan ben ik het niet. En tegelijkertijd is in hem dat ook God zijn eigen zoon verstoten heeft. Opdat er een thuiskomen zou zijn voor zwervers, voor ballingen. En Abraham woonde te Berseba. Onze tweede gedachte. Hij woonde daar als vreemdeling. Die plaatsnaam Berseba, die betekent put van de eed of put van het getal 7. En wij kunnen in hoofdstuk 21 lezen waar die naam vandaan komt. Daar gaat Abraham een verbond maken met koning Abimelech, koning van Gerar. En dan gaat Abraham deze put kopen terwijl het zijn rechtmatige bezit is. Want die put was van Abraham. En die was door de knechten van Abimelech ingenomen. En nu gaat Abraham met 7 ooilammeren die put terugkopen. En daar bij die put zweert Abraham en zweert ook de koning van Gerar. Zij maken daar met elkaar een verbond. Hij die de put rechtmatig kon terugeisen, betaalt de put. Hij die een erfgenaam is van Kanaan en van de gehele aarde, is een vreemdeling op deze aarde. Wat kunnen wij daaruit leren? Uit die naam Berseba, dit. En dat is de grote les voor de kinderen Gods. Dat hoewel wij de rechten hebben, ze niet opeisen. Hoor je dat? We hebben vandaag aan de dag vakbonden, hebben staken. En als we het er niet mee eens zijn, ook binnen de kerk roeren we onze mond tegen het wettige gezag wat God in de ambten gegeven heeft. Maar weet je wat nu genade is? Om te mogen wonen te Berseba. Dat plekje wat God gegeven heeft, wat Abraham gekregen had, wat van hem afgenomen is, want dat doet de wereld hem. De goddelozen die eisen deze aarde voor zich op. En het is ook hun deel in dit leven, Psalm 37. Maar toch, deze aarde is uiteindelijk bestemd voor de kinderen Gods, uiteindelijk. Wij mogen hier even ter leding op deze aarde zijn, maar ook niet meer dan dat. Kijk, en nu hebben wij ons te gedragen, hoewel wij recht hebben op deze aarde, dat wij die rechten niet opeisen, maar wachten. Wachten op de dag dat Christus zal wederkomen en dat hij deze aarde zal reinigen van alle sporen van de zonde en deze wereld zal klaarmaken voor zijn bruid om de bruiloft van het Lam eeuwig hier te mogen vieren. Want dat zal gebeuren. Dat zal een machtige dag zijn waarop mijn lieve meester terugkomt. En waarop al de vijanden verdelgd zullen worden. Al de sporen van de zonde zullen worden uitgeroeid. De bruiloft van het Lam hier zal beginnen. Want Johannes zegt, ik zag dat nieuwe Jeruzalem, de bruid van Christus, nederdalende uit de hemel. Als een bruid, toeversierd voor haar man. Kijk, zo woont Abraham hier. Deze aarde, lieve vrienden, is voor Gods kinderen. Goed begrijpen hoor. Voor Gods kinderen. Ben u een kind van God? Weet u van het wonder van die geloofsvereniging met de Heer Jezus? Want dan bent u een kind van God. Dan bent u rechtmatige erfgenaam. En als je dat vanmiddag niet bent, dan ben je alleen je maar aan het toe-eigenen wat niet van je is. Dat is stelen. Dat is de geest van de revolutie. Dat is dat ik wil als God zijn. Wat Adam in het paradijs heeft uitgeroepen. Wat bevestigen wij? De keuze van Adam in het paradijs. Elke dag opnieuw. Maar ook Gods volk moet leidzaamheid leren. En moet met verwachting uitzien naar de dag waarop ze deze aarde in erfelijke bezitting mogen nemen. Deze naam, plaatsnaam Berseba, die vertelt mij vanmiddag dat Abraham als een vreemdeling hier op deze aarde woont. Nee, het is wel rechtens dat hij de erfgenaam is, maar Abraham kan wachten. Oh, ik heb wel eens uitgeroepen, lieve vrienden, dat ellendige wachten. Want God oefent zijn kerk in het wachten op de vervulling van de belofte. En ik weet, ook Abraham en Sarah hebben vooruitgegrepen door middel van Hagar om de belofte te verhaasten. Dat heb alleen maar ellende in de tent teweeg gebracht. Maar het geloof leert wachten op de vervulling van Gods belofte. Door dikke duisternissen heen houdt het geloof alleen dat naakte woord van God over. Dat is het eerste. Berseba, waar een verbond is gemaakt. Waar Abraham die put gekocht heeft met 7 ooilammeren, hoor je het? Dat is toch onrechtmatig? Je zou naar de rechter stappen, je zou iemand aanklagen, je zou... Maar Abraham bukt. Dat is geloof. Bukken. Wachten. Dat is geloven. Niet zelf iets doen, dat is geloven. Het tweede wat wij uit deze naam Berseba kunnen leren is de ligging van deze plaats. De standvastige Bijbel, kenner vanmiddag die weet het, dat het een spreekwoord is geworden van Dan tot Berseba. Zoals wij zeggen van Groningen tot Maastricht. En met die uitdrukking bedoelen we dan het gehele land van Nederland of het gehele land Kanaan. Dus er ging soms een boodschap uit door Saul bijvoorbeeld, van Dan tot Berseba, dat wil zeggen overal werd die boodschap gebracht. En dan lag Dan in het uiterste noorden en Berseba in het uiterste zuiden. Hoor je het? Daar gaat Abraham wonen. Dat plekje heeft de Heere hem toebedeeld. Dat wil zeggen, Abraham is een pelgrim. Hij woont daar aan de grens in het uiterste zuiden van het land der belofte. Koningen wonen in de grote steden en die wonen centraal. Dat is te begrijpen, toch? Abraham was een koning. Hij was een machtig vorst. God had een koning gemaakt onder de herders, onder de toenmalige herders. Abraham was ook een koning, koninklijk in zijn gedrag, hoe hij door deze aarde ging. En wat valt dan op? Dat Abraham niet de grote steden voor zich begeert. Dat hij niet zegt, Heere, geef mij Jeruzalem, geef mij Samaria, geef mij de steden van naam. Nee, Abraham woont daar als een bijwoner. Als een gast, als een vreemdeling in het land der belofte, zie je. Abraham doet, deze grote man, want hij is toch groot in het geloof, neemt genoegen met een plekje aan de grens van het land der belofte. Want Abraham zocht een beter land, een ander land, een uitnemender land. Hij zocht een stad die bereid was en die fundamenten heeft. Daarom kon Abraham genoegen nemen met Berseba, daar in dat uiterste zuiden. Nee, hij wilde niet centraal gelegen liggen. Hij wilde niet als een vorst vereerd worden door de volkeren rondom. Hij wilde wonen op het plekje wat de Heere hem had toebedeeld. Hij wilde wonen aan de grens. Abraham was een grensganger. Ja, dat zijn u en ik ook. Want de dag van de dood grenst zomaar aan de laatste dag van je leven. Dat zou zomaar kunnen. Dat de vrijdag zo'n grensdag wordt, morgen. Toch? Zo wonen Gods kinderen op deze aarde. Aan de grens. Omdat zij een ander land zoeken. En een andere stad verwachten. Abraham, hij was maar een gast. En hij was een vreemdeling op deze aarde. Nog een les. Wij eruit kunnen leren. De Heere had, dat kun je lezen in Genesis 12, aan Abraham beloofd, let erop hè, dat dit land zou zijn voor zijn nakomelingen. Goed lezen, Genesis 12, vers 7. Voor zijn nakomelingen. Abraham, ik zal u brengen naar het land dat ik u wijzen zal, maar dat land is niet voor u, dat is voor uw nakomelingen. U hebt slechts de belofte, Abraham. En u heeft Abraham zijn enige nakomeling, die hij rechtens had gekregen, moeten offeren daar op de berg Moria. En Abraham heeft het gedaan, door het geloof, want hij wist dat God machtig was om hem zijn jongen uit de doden terug te geven. En nu mag hij daar in Berseba wonen, samen met Isaac. Dat hebben we toch gelezen. Ze gingen samen van die berg terug naar Berseba. En Abraham woonde te Berseba met zijn jongen. Die hij als het ware uit de doden had wedergekregen. Hij woonde daar met de wetenschap dat God een waarmaker is van zijn woord. Isaac was als het ware het onderpand. Kijk, daarom kun je zeker wonen. Maar als wij vanmiddag het woord niet hebben, Als wij geen sprekende God kennen in ons leven. Als we niet vrijgesproken zijn in ons geweten. Als we niet weten dat we liggen voor rekening van een ander. Dan woon je nergens met vrede. Al heb je huizen als kastelen. Al heb je het geld en het goed. Zodat je alles kunt wat je hartje begeert. Dan is er geen vrede vanmiddag. En als Abraham aan de uiterste grens woont. Dan weet hij het. Elke dag als hij zijn jongen. Als hij zijn Isaac ziet. Dan weet hij het. Dit land is voor mijn nakomelingen. Al zit ik er niks van. Al heb ik geen 1 vierkante meter in bezit. Al sterft hij straks. Terwijl er geschreven staat dat hij de belofte niet verkregen heeft. Dat wil zeggen de vervulling ervan niet gekregen heeft. Zo mag Abraham wonen. En dat gun ik jullie. Dat je mag wonen met dat naakte woord alleen. Maar er komt een dag in het leven van Gods kinderen. Dan schijnt niet alles tegen, maar dan is ook alles tegen in je leven. En dan houd je alleen dat naakte woord, de belofte Gods over in je ziel. En daarom, zeg me vanmiddag vrienden, heeft God ooit gesproken tot vrijmaking van uw ziel? Kom. Want anders heb je geen enkele reden om te denken dat je toch misschien straks met een schrik in de hemel zult vallen. Dat is bedrog. Dat is jezelf misleiden. Dus ik vraag het nog een keer. Kun je nou vanmiddag zeggen dat God heeft gesproken vanuit dit woord tot vrijmaking van je ziel? Zo mag Abraham wonen. En dan geeft God in zijn onbegrijpelijke gunst die jongen, zijn Isaac, die mag bij hem wonen. Weet je het nog? Isaac, zijn naam betekent hij lacht. Toen hebben Abraham en Sarah gelachen. God is een waarmaker voor zijn woord. Dan kun je wonen in Scherpenissen. Of waar dan ook ter wereld. Dan kun je wonen als je God waar hebt bevonden in zijn woord. Anders niet. Anders is alles schijn. Nog 1 les. Abraham woont er als vreemdeling. Hè? Hij heeft eigenlijk alles tegen. Maar God heeft gezegd, Abraham, dit land is voor je. En hij kreeg geen 1 vierkante meter in bezit. Maar Abraham is ook vreemdeling in de godsdienst. Let er maar op, want er staat geschreven dat hij daar een bos geplant heeft in Berseba. Hij is daar vroeger al eerder geweest toen God hem geroepen had uit Ur. En toen hij kwam in het land der belofte, toen heeft hij dat hele land mogen doorwandelen. De Heere heeft het hem maar als het ware laten zien. En toen is Abraham gaan wonen in Berseba. Hij is er nu terug. En toen heeft Abraham daar een bos geplant. Dan moet je niet letterlijk voorstellen zoals wij dat woordje bos kennen, dat daar honderden bomen zijn neergezet. Nee, daar heeft hij een aantal palen, houten palen neergezet. En daar bij die houten palen heeft hij in het openbaar de naam des Heren aangeroepen. En tegen al die Canaanitische volkeren daar in Berseba gezegd, ik dien een andere God dan jullie God. Hij was de enige, want de levende God was alleen maar aan Abraham verschenen. Hij was de enige drager toen in dat dorp Berseba van de waarheid en van de belofte Gods. En hij schaamde zich niet daarvoor, maar heeft de Heere, de naam des Heeren, in het openbaar aangeroepen. Zou dat nou ook waar mogen zijn in jullie leven? Dat daar in die burgemeester Bouwense straat de waarheid getuigenis gegeven mag worden. Daarom ben je hier. Denk er goed om. Ik heb gezegd, God eist ons op, vrienden, geheel en al. Wij zijn op deze aarde gezet, waar dan ook, om der waarheid getuigenis te mogen geven. En Abraham roept in het openbaar zijn God aan. Dat moet wel geweest zijn. Want daarmee veroordeelde hij al die andere religies die daar in Berseba en in Canaan gevonden werden. En het is wel waar dat in dat veel godendom van die dagen er best een God bij mocht. Dat Abraham wel getolereerd werd, zoals ze misschien ook op uw werk wel zeggen. Goed, als u zo'n godsdienst hebt, prima, maar val ons niet lastig. Maar dat doet Abraham wel, hè. Hij houdt die godsdienst niet privé. Hij doet dat niet in de tent als alles gesloten is. Hij doet het niet zachtjes als hij met zijn Sarah en Isaac op de knieën gaat. Nee, in het openbaar. Omdat die heidenen zullen weten, er is maar 1 God. En dat is de God die zich geopenbaard heeft in Abrahams leven. En daarmee zegt hij, die godsdienst van jullie, die klopt van geen kant. Nee, niet vanuit de hoogte, maar vanuit de bewogenheid. Want als wij vanmiddag zonder Christus reizen naar de eeuwigheid, dan klopt die godsdienst van ons van geen kant. Al beijveren we ons voor de waarheid. Dus dat is wat deze stille man doet. In het openbaar roept hij de naam des Heren aan, en daarmee rekent hij als het ware af met al die goden van de Kanaanieten. Moet je opletten, hè? Die hadden tal van beelden, die goden hadden een mond, maar die spraken niet. En de God van Abraham, die kon je niet zien, maar dat was de God van het woord. Want God had gesproken tot Abraham. Nou, u en mij, hè. Nou, u en mij. Wij die toch misschien wel elke zondag rondom dat woord zitten. Maar, ken u alleen maar een stomme God? Er is alleen maar vorm, alleen maar traditie. Of heeft dat woord ooit gesproken in uw leven? Als een tweesnijdend, scherp zwaard, alles veroordelend wat van mij is. Alles veroordelend wat van die Kanaanieten is. Tegelijkertijd gesproken in Christus Jezus. Onze derde gedachte. Abraham woont daar onder Gods eed. Zo gaat hij terug naar Beersheba. Na die wonderlijke beproeving dat hij zijn jongen moest offeren, heeft de Heere hem zegen op zegen gegeven. Want elke beproeving, elke geloofsbeproeving, werpt vruchten af. De eerste zegen, de eerste vrucht die Abraham heeft geleerd, dat was de zegen van de plaatsvervanging. Want toen hij zijn jongen wilde doorsteken met het mes, toen heeft de engel des Heren, de ongeschapen Christus, hem tegengehouden. Abraham, Abraham, nu weet ik dat ge uw enige mij niet onthouden hebt. En dat gij Godvrezende zijt. U hoeft uw jongen niet te doden. God wil geen mensenoffer. En Abraham zag omhoog achter zich een ram verward in de struik. Het wonder van de plaatsvervanging. Abraham boog, geloofde, nam en offerde de ram. De ram die God in zijn voorzienigheid daar gegeven had. Niet zijn jongen, nee. Maar de ram, dat is de eerste zegen van de geloofsbeproeving. En de tweede zegen die Abraham hier krijgt, en eigenlijk staat er zegenende zegenen in Hebreeën 6... waarin verwezen wordt naar deze geschiedenis. Of hier staat, ik zal u grotelijks zegenen. Dat is wat de Heere belooft. Het Hebreeuws betekent eigenlijk een herhaling om zekerheid daarvan aan te geven. Dat is wat. God wil Abraham verzekeren. Vandaag aan de dag verzekeren we ons ook op allerlei mogelijke manieren. Maar ben u nou verzekerd van uw woning? Dat je mag wonen in Gods gunst. Kom, eerlijk zijn, bruidspaar. Ben je nou verzekerd? Je zegt, ja, dat is een plekje dat heb ik van God gekregen. En nu mag ik wonen onder die zegen die de Heere heeft gezegd. Nog een keer, hè. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen. Eén jongen. En uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volkeren der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. In uw zaad, dat is de Christus. Zou je er niet jaloers op worden vanmiddag? Dat Abraham daar helemaal aan de rand geen grote stad heeft, geen koninklijke eer en waardigheid heeft, maar Mel mag wonen onder de eed Gods. Abraham, wat ik beloofd heb, dat zal ik doen. Dan kun je wonen, lieve vrienden, op deze aarde. En Gods kind zich hier zo menigmal een vreemdeling voelt, echt waar. Dat is niet levensmoe, maar de Heere haalt alle lust uit deze wereld weg, echt waar. Opdat je met heimwee uit zou zien naar de dag van de verlossing. Maar wel met de verzekering in je hart, hè. Met de verzekering in je hart, als ik sterf, dan zal ik eeuwig erven. En dan mag ik straks met al die zielen onder dat altaar uitzien. naar de wederopstanding des vlees en naar de bruiloft van het lam. Zo woont Abraham daar in Berseba. God zweert bij zichzelf. Vandaag mag je nog van alles geloven, maar je mag het niet meer zeker weten. Maar Abraham woonde daar in Berseba met maar één jongen. En terwijl God had gezegd, je krijgt een nageslacht wat ontelbaar is. En God had gezegd, je krijgt het hele land Kanaan in erfelijke bezitting. En hij had zelfs nog niet het graf van Sara gekocht. Zo woonde Abraham daar. Maar zo zeker, zo vast en zeker was dat woord Gods in zijn hart. Dat hij er met vrede heeft gewoond. Voor hoe lang weet ik niet. Want in het volgende hoofdstuk lezen we dat Sara in Hebron gestorven is. Dat is wat. Met alles wat ik vanmiddag zomaar heb proberen aan te stippen, heeft Abraham weer zijn tenten moeten oppakken. En is hij naar Hebron gegaan om daar zijn vrouw te verliezen. Maar zolang hij daar mocht wonen in Berseba, woonde hij onder de eed Gods. Weet u wat dat is? Dan laat God licht vallen over zijn eigen werk. Niet over wat je allemaal zelf bij elkaar hebt verzameld en bevindingen, maar over zijn eigen werk. Dat is wat God doet. Weet je wat dat is? Dan geeft hij je de vertroosting van de vergeving der zonde. Dan valt er licht over zijn eigen werk. Dan geeft hij licht over de gekruisigde Christus, over die vloekdragende borg, om wiens wil ik de zegen van Gods gunst mag ontvangen. Kijk, zo kan ik hier als een vreemdeling wonen, door die Kanaanieten met de nek aangekeken, want Abrahams godsdienst veroordeelde de hunne, maar hij had vrede in zijn geweten. Zo heeft Abraham gewoond, onder Gods eed, de Heere zwoer. Zweren, dat betekent in de Bijbel om een meerdere er als getuige bij te roepen. En aangezien er geen meerdere was, heeft God zijn eigen naam, zijn eigen heiligheid als het ware, verpand aan Abraham. En gezegd, Abraham, als ik geen waarmaker ben van het woord, dan leef ik niet. Dan ben ik eigenlijk geen God. Dan ben ik niet de heilige God die als de enige boven al de goden van deze aarde staat. Maar Abraham, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo waarachtig zal uw zaad deze aarde erfelijk bezitten. Kom, zijn er geestelijke nakomelingen van Abraham vanmiddag? Wees dan getroost, volk van God, wees dan getroost. We zullen nog door een grote verdrukking heen moeten. De islam manifesteert zich. Al die duizenden vluchtelingen overspoelen West-Europa. Er zal een verdrukking komen van 10 dagen. Zo ontzaglijk. Dat zelfs de kerk het niet meer kan volhouden. De tegenstellingen worden scherper. God heeft het voorzegd. Maar kom, kinderen van God. We zullen door die verdrukking heen. Straks eeuwig. Eeuwig deze aarde. Die misschien de IS wel claimt. Maar eeuwig deze aarde. In erfelijke bezitting nemen. Ik denk wel eens, jonge mensen, dat jullie dat nog mee gaan maken. Wij erbij. Maar toch, wat een blij vooruitzicht. Als je terwijl anderen bij koren en most wel lustig leven, in hun overvloed verblijdt, mag zeker wonen onder de gunst des Heren. En het mag weten, hier straks misschien verdreven, van huis en haard, gezinnen uit elkaar gescheurd. Wat een ellende. En toch te mogen weten, thuis te komen, eeuwig thuis. Hoe lang, ik weet het niet. Abraham heeft zijn tenten weer moeten opslaan. Hij is naar Hebron gegaan. En dat is de laatste les. Het koninkrijk Gods bestaat niet uit spijs en drank. Natuurlijk, vandaag is er een blijde dag. Dan mag er ook een extra zijn. Maar als wij wonen mogen in gerechtigheid, in vrede en blijdschap, door de Heilige Geest, dan ben je gelukkiger dan al die anderen die alles hebben wat hun hartje begeert, maar geen God voor hun hart en geen borg voor hun ziel. We gaan het afronden, zomaar een paar woorden vanmiddag naar aanleiding van deze tekst. Zeg mij, bent u een geestelijke nakomeling van Abraham? Wel, hef dan uw hoofden maar omhoog, want uw verlossing is nabij. Maar als je het niet bent, met alle vroomheid van dien, wat een magere portie dan. Hè. Vandaag wat lachen. De ernst van de dood wegduwen. Getrouwd. Denk je dat je alles hebt? Is niet zo. Wel mooi, maar niet alles. Je je dan een magere portie. Kijk toch eens naar die man, Abraham. Het einde was vrede. Al duizenden jaren vrede bij die man.